De kerkraad deelt u het volgende mee. De kerkraad vergadert donderdagavond, een gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 73, het eerste en dertiende vers. 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En het dertiende, wien heb ik nevens u omhoog? 1:13 van 73. stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 42 het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heren, vergeet gij mij? En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit Gods heilig woord uit het boek Genesis, hoofdstuk 42. We beginnen bij vers 29 en lezen tot en met het einde vers 38. Genesis 42, vers 29 tot en met 38 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 42, vers 6 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, en nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En zij kwamen in het land Kanaan, tot Jacob hun vader, en zij gaven hem te kennen, al hun wedervaren, zeggende: die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken en heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem: wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons: hieraan zal ik bekennen dat gij niet de vroom zijt. Laat een uw broeders bij mij en neemt voor de honger uw huizen en trekt heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij en zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. En uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde als zij hun zakken ledigden, zie, ze had een iegelijk de bundel zijn schelds in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun schelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. En toen zeide Jacob hun vader tot hen: gij berooft mij van kinderen, Jozef is er niet, en Simeon is er niet, en nu zult gij Benjamin wegnemen, al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee mijne zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide: mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij gaan zult, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte, Genesis 42, en daarvan het 36e vers, Genesis 42 vers 36. Daar lezen we Gods woord als volgt: toen zeide Jacob hun vader tot hen: gij berooft mij van kinderen, Jozef die is er niet, en Simeon die is er niet, nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Willen we samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ook voorbeden doen. Daarin gedenken wij aan de rouwdragende broeder T. van Wijk, van wie een broer is overleden in de afgelopen dagen. In de dankzegging denken we aan de familie Benschop van Beuzekom, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat ze 50 jaar in de band van het huwelijk zijn gespaard en gedragen. En de familie van Naam en Kooiman, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat de Heer hen 40 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen. Willen we samen de Heer zoeken. Eeuwige en almachtige God, schepper van de hemel en van de aarde, die alles naar uw wijsheid nog onderhoudt en regeert. Wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht op deze stille zondagmorgen. We komen vanuit ons dagelijkse leven met alle wederwaardigheden, met alle zegeningen, met alle beproevingen. De kinderen mogen vakantie hebben en onbezorgd elke dag weer hun spel spelen, hun leven leiden. Jongeren die vakantie hebben en dagelijks bezig zijn. Er zijn vele gezinnen en anderen die elders hun rust zoeken op vakantie. Ze luisteren wellicht mee of gaan in een andere gemeente naar de kerk. En hier zit een gezin dat gezegend wordt met de verwachting van een kind. Daar zit een gezin dat mag gedenken dat u hen zoveel jaren al in de band van het huwelijk hebt willen sparen en dragen. Zoveel zegeningen, Heere, van gezondheid, van geluk en van voorspoed, van werk, van gezin en al die dingen die Gij als gunstbewijzen ons geeft, waarvoor we uw grote naam mogen dankzeggen. Maar er zijn er ook die vanuit een moeizaam leven, vanuit moeizame omstandigheden naar de kerk gekomen zijn. Als er rouwdragenden zijn die kortere of langere tijd geleden met de dood werden geconfronteerd. Als er zieken zijn die met een ernstige ziekte tobben of met de ziekte van een kind of van een ander die hen zo lief is. Er zijn er de ouderen die gevoelen dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt, dat het leven naar het einde gaat. Er zijn er die bijzondere kruisen moeten dragen. Jongeren die een andere geaardheid in zich waarnemen, die worstelen met hun identiteit. Ouders die daarom verdriet hebben. Er zijn gezinnen die zorgen hebben om kinderen, om hun levensweg of om de manier hoe dat de spanningen, de zorgen in hun leven zich ontwikkelen. Er zijn er die wel getrouwd zijn, maar geen kinderen kunnen krijgen. Of die treuren om het verlies van kinderen. Zoveel soorten van zorgen en noden. Tegenslagen in het leven. Kruisen die gedragen moeten worden. En in dat opzicht, Heere, kunnen onze gebeden ook zo anders zijn. Kan de verwachting waarmee we naar uw huis gekomen zijn ook zo anders zijn. De een zoekt naar een woord op dit terrein en de ander zoekt naar een woord op dat terrein. De een is vol van dankbaarheid naar de kerk gekomen en de andere vol van zorg of moedeloosheid. Maar hoe verschillend dan ook onze gebeden kunnen zijn, Heere, in één gebed zullen we toch elkaar moeten kunnen vinden. Eén gebed past ons, wie wij ook zijn, ouderen of jongeren, klein of groot, in zorgen of onder zegeningen. Maar dat gebed, Heere, dat we op zoveel manieren in uw woord tegenkomen. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Als wij verschijnen voor uw heilig aangezicht, Heere, laat het dan niet allereerst of alleen met onze zorgen zijn of onze zegeningen, maar allereerst en allermeest met onze zonden, die er ook in de afgelopen week weer waren. Bewust of onbewust, in ons spreken, in ons denken, in ons doen, in ons nalaten. Zelfs van onze beste werken moet gezegd worden dat ze met zonde bevlekt zijn. En onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Heren, daar bidden wij u allereerst om of dat u ons daaraan wilt ontdekken. Naar die belofte die niet als een belofte voelt, maar die nochtans als een toezegging wordt geschonken. Ik zal u geven een nieuw hart en een nieuwe geest. En dan zult gij in gedenken aan uw boze dingen. En aan uw wegen die niet goed zijn, dan zult gij een walging aan uzelf hebben. Heren, laat dat ons gebed allereerst en allermeest mogen zijn of worden. Dat onszelf mishagen, ons voor u leren verootmoedigen. En om genade leren vragen. Als we zo in de kerk zitten, Heren, dan is er ook weer een woord voor ons bij. In welke omstandigheden van het leven dat we ook zijn. En ook na ontvangen genade, Heren, is het toch altijd weer nodig om onze zonde en vervloeking te bedenken. Onze aardsgezindheid, onze ongelovigheid, ons wantrouwen jegens u en uw woord, onze twijfel aangaande uw welwillendheid, uw welmenendheid. Heren, wilt u ons in de geestelijke strijd ook nabij zijn, als er zijn die aangevochten worden in hun geweten, met de wet, met hun zonde, die de aanklager der broederen, de Satan, hebben leren kennen, die hen wijst op hun vuile en gescheurde klederen. Heere, wilt u geven dat uw woord echt een kracht Gods tot zaligheid mag zijn of worden. U adresseert het woord, Heere, en dat kunt u ook alleen. U alleen kunt harten bereiken van een jongen of een meisje, van een man of een vrouw, van een zondaar of een zondares. Wilt u dat doen, Heere? Dat meest harde hart onder ons, dat door niemand gebroken kan worden. U breekt ijzergrendelen en koperen deuren aan stukken. U kunt het meest moedeloze hart opbeuren en de meest neergebogen geest oprichten. U kunt doden levend maken door het onwederstandelijke werk van uw genade en van uw geest. Heere, laat uw stem dan klinken. Laat onze naam genoemd mogen worden. Opdat levens vernieuwd mogen worden. Harten geneigd mogen worden tot de vrezen van uw naam. Opdat moedelozen houvast mogen krijgen aan uw woord. En opdat uw naam wordt verheerlijkt en geëerd. Zegent u ons zo samen, Heere, terwijl wij u voorbeden doen. In het bijzonder voor onze broeder Van Wijk, die geconfronteerd werd met de dood, nu een broer van hem uit het leven werd weggenomen. Heere, gedenk hem, ook in zijn omstandigheden van de zwakke gezondheid, van het alleen zijn. En nu ook weer de stem van de dood wordt gehoord in het midden van de familie, wilt u die stem kracht verlenen en heiligen. En leer hem ook meer en meer de kunst van het sterven. Om af te sterven van zichzelf en van de wereld. Maar om te mogen leven in u, de opgestane Christus. Sterk de familie ook in de komende week als de begrafenis moet plaatsvinden. In de dankzegging, Heere, danken wij u voor de familie Benschop van Beuzekom, die de afgelopen dagen mocht gedenken 50 jaar... Ruten zijn gespaard en gedragen in de band van het huwelijk. Ze mochten kinderen en kleinkinderen ontvangen. U hebt hen rijk gezegend, Heere. Wilt u onze dank aannemen en geven dat die grote vraag ook in hun leven mag zijn. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Wilt u ze sparen en dragen, Heer, ook de komende tijd? En ook als er zorgen geweest zijn en als er in toenemende mate ook zorgen zullen komen bij het ouder worden. Wilt u hen een God van nabij zijn en uw vleugelen over hen uitbreiden. Maar bovenal uw bekerende en helende genade schenken. En de band die in Christus te vinden is ook leggen die nooit breken zal. Dat bidden we u ook voor de familie van Namen Kooijman. Ook zij mochten een jubileum gedenken, Heere. En als we terugzien, wat is het dan maar een zucht, zo zeggen de oude mensen. Maar als we zelf eenmaal terug moeten gaan zien bij een jubileum, dan moeten we dat ook erkennen. En dan zien we wat er in die afgelopen jaren gepasseerd is. En dan is er reden tot dankzegging voor grote dingen die gij gedaan hebt, zegeningen die gij gegeven hebt. Maar toch ook de vele lege plaatsen, ook heel recent nog, in dit jaar, dat de vader van onze zuster Kooijman, zuster Van Namen, werd weggenomen. En al die lege plaatsen die zo bij een jubileum herdacht worden. Heere, wilt u ook hen geven dat ze niet alleen terug mogen zien, maar ook vooruit mogen zien. Vanuit uw woord dat toch zegt dat u gisteren en heden dezelfde bent en in der eeuwigheid. Opdat ze niet alleen een God voor de tijd mogen hebben, maar bovenal ook een God voor de eeuwigheid. Schenk hen dat met allen die hen lief zijn en geef hen nog jaren van gezondheid en kracht, maar bovenal van uw genade. En zo danken we u, Heere, voor al diegenen die mogen delen in zegeningen en voorspoed. We bidden u voor al diegenen die kruisen dragen, verdriet kennen. Heere, ontfermt u zich over ons en geeft dat uw woord zo ons een licht op het pad en een lamp voor de voet mag zijn. Wilt u de boze binden, Heere? Sta hem niet toe dat hij zijn kerkverstorende werk zal kunnen doen. Maar geef dat de prediking onze oren en onze harten mag bereiken. Ja, dat de dominee mag wegvallen. En dat we niemand zullen zien en horen dan u alleen. Spreek, Heere, wat uw knecht hoort. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we samen uit Psalm 77... en daarvan de versen 3, 4 en 5. Psalm 77, vers 3. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen. Het vierde, ik dacht hoe ik God met vreugde voor deze op mijn snaren had geprezen. En het vijfde, zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten. 3, 4 en 5 van Psalm 77, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in 's Heeren welbehagen. Het vijfde van Psalm 43 zingen we straks aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, er zijn mensen die zullen op een zebrapad nooit op de zwarte strepen stappen. Waarom weten ze eigenlijk niet? Of dat ze nu bijgelovig zijn of bang zijn voor die donkere strepen. Misschien herken je het wel, misschien doet jij of u dat ook wel. Mijn kleindochtertje doet het wel in ieder geval. Die zegt dan wel eens, opa, je mag niet op de zwarte strepen staan. En daarmee geven ze ons eigenlijk al een les mee. Deze les namelijk, dat te midden van alle donkere dingen in ons leven, er ook lichte dingen zijn. Dat die zwarte perioden in ons leven ook zijn lichtpunten hebben. Een les van het zebrapad, zou je kunnen zeggen. Te midden van alle duisternis is er ook de andere kant van de lichte plekken. We zien het ook in het leven van de broers en ook van Jozef, van Jacob. Die broers die op terugreis gegaan zijn naar Kanaan en onderweg bij de herberg erachter kwamen dat geld was teruggekeerd in hun zak. En de schrik sloeg hen om het hart, want nu zal die harde, strenge onderkoning zeker denken dat ze verspieders zijn, dat ze gestolen hebben. Hij zal hen nog harder en strenger gaan behandelen. En dan ontwaakt hun geweten. En ze zeggen niet, wat is dit dat de Egyptenaars ons gedaan hebben, maar wat is dit dat ons God gedaan heeft. Ze leggen een relatie tussen wat hen nu overkomt en wat zij in het verleden hebben gedaan, hoe zij hun jongere broer Jozef verkocht hebben naar Egypte. En dat is iets typisch voor de mens, als een mens in een ontwaakt geweten een tegenslag krijgt, dan wordt dat direct verbonden met de zonde. God bezoekt ons. Hij straft mij. Dat is de duistere kant in deze weg voor die broers. Maar er is ook een andere kant. Daar waren ze nu nog blind voor, want Jozef die hield zich verborgen voor hen. Ze herkenden hem niet door de jaren die er voorbij geweest zijn, maar ook door zijn hele uiterlijk. Hij was een echte Egyptenaar geworden. En daarom zagen ze niet dat er in die schaduwkanten waarin ze nu zo zaten, dat er ook nog licht zat. Zij legden dat teruggekeerde geld uit, wat toch een gunstbewijs was van Jozef, uit als een straf van God. En ze zeiden, deze dingen zijn tegen ons. Nu wordt het nog moeilijker. Want ze hadden immers niet betaald. Ze stonden in de schuld bij die onderkoning. En hoe moesten ze nou toch terug? Nou, we zullen een volgende keer bij Leweven wel zijn zien dat ze nog alles op alles gaan zetten. Dat ze het dubbele geld gaan meenemen. Ze zitten nog zo in die modus van, we moeten het zelf doen, we moeten zelf verdienen. Zelf betalen. Terwijl Jozef liet zien, ik kan niks van jullie gebruiken. Het zijn gunstbewijzen. Het koren ligt al klaar. Het is om niet dat je dat mag ontvangen. Maar daar zijn ze nu nog zo blind voor. Ze zijn blind voor de liefde van Jozef. Die hij wel toont, zo hebben we vorige keer gezien, maar dan in verborgenheden. Hij heeft hen in het openbaar zichzelf verborgen, maar hij openbaart zijn liefde in verborgenheden. Die teerkost op de weg. En nu ook dat geld dat teruggekeerd is. Tekenen van zijn gunst, tekenen van zijn liefde. Maar ze zien het niet. En iets dergelijks, gemeente, vinden we ook bij Jacob. Een kind van God. Een man die Bethel heeft meegemaakt, die rijke beloften in zijn leven gekregen heeft van de Heer. Een man die Pniel heeft meegemaakt. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, mijn ziel is gered geweest. En hier zegt hij ook, al deze dingen zijn tegen mij. Terwijl hij niet ziet dat juist al die dingen voor hem zijn. Hij ziet alleen maar die zwarte strepen van dat zebrapad, jongens en meisjes, terwijl die lichte strepen voor hem zo verborgen zijn. Wel, laten we er naar gaan luisteren naar wat met name Jacob hier ons meegeeft. Ik weet, we zijn met de geschiedenis van Jozef bezig, maar als we Genesis 37, dat is het begin van die Jozefs geschiedenis, lezen, dan staat daarboven, dit zijn de geschiedenissen van Jacob. En daar wordt dan ook niet alleen maar de aartsvader mee bedoeld, maar ook het volk van Jacob. Vandaar dat ik nu dan ook weer het licht laat vallen op de broers en op Jacob, hoe dat zij deze dingen beleven. Al deze dingen zijn tegen mij, zo schrijven we boven de prediking. En dan letten we op drie gedachten. Het kwaad wordt verzwegen. Want die broers die zijn wel eerlijk, maar nog niet helemaal natuurlijk. Ten tweede, het verdriet wordt uitgesproken. Dat is met name de laatste versen waar Jacob dan zijn verdriet uitspreekt. Maar daarin zien we ook dat het ongeloof ook wordt getoond. En dat ligt met name dan in vers 38, waar Jacob een ontzaglijke, zware, grauwe, grijze uitdrukking gebruikt. Gij zult mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. We zullen dat zien, dat dat uiteindelijk een uiting is van het ongeloof. Dus al deze dingen zijn tegen mij. Het kwaad verzwegen. Het verdriet uitgesproken. En het ongeloof getoond. De broers zijn met lood in hun schoenen natuurlijk teruggegaan naar Kanaan. Zeker nadat zij het geld terugvonden in hun zakken. Want hoe moesten ze nou ooit nog weer terug naar Egypte? En ze zagen de bui natuurlijk al hangen dat ze Benjamin nooit zouden meekrijgen van hun vader. En hoe zullen ze Simeon dan nog ooit weer vrij kunnen krijgen? Het was één en al onmogelijkheid. En hoe dichter bij Kanaan ze kwamen, hoe moeilijker dat het werd. En als ze dan uiteindelijk in de tent van vader Jacob komen, dan vertellen ze wat er gebeurd is. Grotendeels althans. Hoe ze behandeld zijn. Dat de Heer van dat land hen hard en streng behandeld heeft. Dat hij hen beschuldigd heeft van spionage. En dan vertellen ze hoe ze hebben moeten vertellen waar ze vandaan komen en wie ze zijn. En ze vertellen eigenlijk nagenoeg hetzelfde als wat ze aan Jozef hebben verteld. Dat ze allemaal zonen van één vader zijn en één is er niet meer. De jongste die is thuis in de tent. En dat ze vroom zijn en dat ze geen verspieders zijn. Ze hebben geen kwade bedoelingen om Egypte binnen te komen. En we zien, ze zijn wel iets eerlijker, maar nog niet helemaal. Ze vertellen niet het hele verhaal aan Jacob. Ze zeggen dan wel van ja, één is er niet meer. Maar ze belijden niet aan Jacob dat zij 22 jaar geleden hun broer hebben verkocht naar Egypte. En ze vertellen ook niet dat ze in de gevangenis zijn geweest in Egypte. En dat daar hun geweten is ontwaakt. En dat ze teruggeleid werden naar 22 jaar geleden, toen zij hun broer als het ware levend hebben begraven in Egypte. Ze verzwijgen het kwaad. Waarom doen ze dat? Nou, ze zitten nog steeds in die houding van wij zijn vroom. We zijn geen verspieders. We zijn oprecht. En ze houden aan alles vast. En daarmee, gemeente, krijgen wij een beeld van wie de mens is. Want Want al hebben we het dan over een geschiedenis van ruim 4000 jaar geleden, maar wij zijn nog steeds dezelfde mensen. In andere omstandigheden, in andere culturen. Maar we worden nog steeds in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En we zijn nog steeds de mensen die elke dag schuld met schuld vermeerderen. Vleeselijk verkocht onder de zonde. En als zo'n mens wordt bezocht met tegenslagen, met ernstige dingen in het leven, of als een zonde wordt ontdekt, dan zie je, vooral natuurlijk bij mensen die bij het woord leven, die nog enig besef hebben van wie God is, dat kom je in de wereld natuurlijk nauwelijks tegen, maar onder mensen die nog onder het beslag liggen van het woord, die nog herinneringen hebben aan God, diens geweten ontwaakt. En zo iemand gaat proberen dat geweten te stillen. Meestal met goede werken. Meestal met tranen. En met een belijdenis die dan enigszins in de goede richting komt, maar dan altijd nog vanuit de gedachte, ik ga het nu anders doen en ik ga het nu beter doen. Wij zijn vroom, we zijn geen verspieders. We houden nog een stand op. En we gaan aan het werk en we gaan hard aan het werk om ons leven te beteren. En we gaan weer aan het bidden. En we gaan wat meer aan God denken. En we gaan misschien eens een goed boek lezen. Allemaal goede dingen natuurlijk. Maar zolang we aan die vroomheid blijven vasthouden, zolang we nog kunnen denken dat wij nog wat kunnen doen. Door ons anders te gedragen en door ons anders te kleden, hoe goed dat op zich ook is. Maar als we denken dat we daarmee de schuld kunnen bedekken en kunnen betalen, dan blijven we nog in ons kwaad. Dan gaan we proberen met zonden God te behagen, want onze beste werken, die zijn met zonden bevlekt. Een mens, zo zeiden de mensen vroeger in het werkhuis. Je gaat aan het werk, je probeert God te behagen met een uitwendige bekering. Maar dat gaat weer snel over. Dat duurt een poosje, dat kan een langere poosje duren. Maar zo'n bekering, zeg maar zeggen van de kroeg naar de kerk, dat heeft geen diepte. Dan gaat het alleen om die tegenslagen, dan gaat het alleen om die moeite of die ziekte of wat het ook is. En als dat weer verdwenen is, dan zien we dat zo'n bekering ook weer snel opdroogt. Of alleen maar in een uitwendige vroomheid blijft steken. Nee, gemeente, wij hebben Gods geest nodig. De geest die doordringt in het binnenste van ons hart. Die ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Die de breuk niet op het licht gaat helen. Maar die ook doortrekt. En dat moet ook in gemeente in de prediking gebeuren. Ook in de prediking moet telkens weer die zonde worden aangewezen. En dan niet alleen in het algemeen, maar natuurlijk daar kunnen we ook best mee leven. Dat we zondaren zijn. Ja, we zijn zondaren. En we zijn allemaal zondaren. Daar kun je oud mee worden, met zo'n belijdenis. Maar owee als de zonde wordt benoemd, als het concreet wordt. Als mensen ons de spiegel voorhouden. Dan zijn we heel snel weer geneigd om in de verdediging te gaan. Maar ja, maar jij. En hij kan beter naar zichzelf kijken. Maar we moeten niet vergeten, gemeente, dat juist deze weg, het aanwijzen van de zonde, het een spiegel voorhouden, als de wet in zijn functie, in zijn rechte bijbelse functies wordt gebruikt, dan is dat tot ontdekking aan de zonde, maar ook een tuchtmeester tot Christus. Dat wil zeggen dat je daardoor helemaal wordt afgebroken in jezelf. En dat je het echt gaat zien en gaat belijden. Wat ik ook doe en wat ik ook zeg en wat ik ook nalaat. Maar ik kan alleen maar zondigen. Mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ik kan er niet mee voor God bestaan. En heel veel predikers zijn dat vergeten, gemeente, dat de wet een tuchtmeester is tot Christus. Dat de wet de spiegel is van de ellende. En die proberen Christus te preken zonder aan te wijzen waarom Christus gekomen is. Die proberen Jezus begeerlijk te maken zonder de ziekte, zonder de kwaal aan te wijzen. En vandaar dat Christus zo weinig echt wordt gekend. Echt als borg wordt benodigd. Echt als heiland, als verlosser nodig krijgen. Wat is er dan veel nodig? Dat zien we in het leven van de broers. Ze hebben dan in de gevangenis gezeten en ze zijn dan enigszins ontwaakt. En ze vertellen dan ook wel wat aan hun vader, maar nog wordt dat kwaad verzwegen. En hoe is dat nou bij ons, gemeente? Wij die toch ook week in, week uit de wet horen, herinnerd worden aan het kwaad, de zonden worden ons gepredikt, de straf op de zonde, maar ook onze eigen gerechtigheden, onze beste werken, ons wordt verteld dat daar geen grond in ligt. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. En hoe ontvangen we die dingen nou? Ergert ons dat? Vinden we dat moeilijk? Altijd maar over die zonde en altijd maar over het tekort. En alles wordt mij afgenomen. Dat is iets typisch menselijks. De mens die in het werkverbond geboren is, in het paradijs, doe dat en je zult leven, die is dat zomaar niet kwijt. Wat heeft de Heer een werk aan een mens? Om hem uit te kleden, om hem te ontgronden, om hem te overtuigen. Het onlangs nog opgemerkt. Dat een van de oude ouderlingen van onze gemeente wel eens zei, daar heeft God een heel mensenleven voor nodig. En daar neemt God ook een heel mensenleven de tijd voor. Want dat houdt natuurlijk niet op. Dit is niet alleen iets wat bij het beginnende leven hoort, in de toeleidende weg, als God zijn geest geeft en als hij het nieuwe hart geeft en als hij doet, als hij mensen een walging van zichzelf doet geven, zoals Ezechiël 36 ons vertelt. Maar dat gaat ook door. God moet doorgaan met dat ontgrondende werk, met dat afsnijdende werk. Want ik ben vleeselijk, zo zei Paulus. En dat zei hij na ontvangen genade. En dat zien we ook bij Jacob, hoe vleeselijk hij bleef. Hoe er niet alleen een Israël was die nieuwe naam gekregen had, maar hoe hij ook Jacob bleef. Hij wordt niet voor niets met deze naam genoemd. De oude mens, die wel aan het afsterven is, maar die nog zo levend kan zijn. En dat zien we ook als Jacob, en dat is de tweede gedachte, zijn verdriet gaat uitspreken. En dan komen we bij de tekst. Toen zeiden Jacob hun vader, vers 36, tot hen, gij berooft mij van kinderen. Jozef die is er niet, en Simeon die is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Het is één brok ellende, deze Jacob. 129 jaar is hij. Jozef is nu al 22 jaar weg. Die jongen van wie hij zoveel hield. Zijn lievelingskind. Dat zoveel leek op zijn lievelingsvrouw, Rachel. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Maar bovenal, in hem was de vreze des Heren. En op hem had Jacob al zijn hoop gevestigd. Jacob de aartsvader, hij wist ook, uit mijn geslacht zal de Messias, zal Christus geboren worden. En hij had natuurlijk in gedachten, Jozef, gij zijt het. En hij had hem dat koninklijke kleed gegeven, als een teken van het koningschap dat hij in zijn nageslacht al zag opgroeien. En dat werd afgesneden. Jozef is er niet. En Jacob vermoedde ergens, al hebben ze dat al niet verteld, maar Jacob vermoedde ergens iets van een aandeel van die broers, want hij zegt: gij berooft mij van kinderen. Jullie doen dat. En hij keek de broers aan. Hij heeft iets vermoed. Ze hebben een aandeel gehad in die verdwijning van Jozef. Hij weet niet wat het is. En zult gij nou Benjamin ook nog wegnemen? Simeon is er niet. En nou ook nog Benjamin. Het tweede kind van Rachel. Rachel die bij de geboorte van deze jongen is gestorven. Gij berooft mij van kinderen. En nogmaals, hij spreekt hier niet alleen als Jacob de vader, maar ook als de aartsvader Jacob. Uit wie de Christus geboren moest worden. En hij zei in zijn gedachten: Jozef, gij zijt het toen die verdwenen was. Benjamin, dan zijt gij het. Dan moet het uit Benjamin maar. Zo stel ik me voor. En als hij dan zegt: gij berooft mij van kinderen, dan zit er ook iets van de vrees, van de klacht in. Maar hoe zal dan Gods belofte haar vervulling krijgen? Hoe zal de Christus dan geboren worden als deze kinderen er niet meer zijn? Gij berooft mij van kinderen. En Jacob spreekt hier zijn grote verdriet uit. Beroven. Weet u trouwens dat in het woord rouwen, het Nederlandse woord rouw, dat komt van het oud-Nederlandse, Germaanse woord roven. Dus als je rouwt, als je in de rouw bent, dan voelt het alsof dat je beroofd bent. Je man, je vrouw, je kind, je broer, wie dan ook, hij is je ontroofd. Je blijft met een groot gat in je leven achter. Gij berooft mij van kinderen. En hij beschuldigt dus zijn kinderen. We kunnen, gemeente, denk ik, zijn klachten wel verstaan. Ook wat hij dan aan het slot van dit hoofdstuk zegt. Gij zoudt mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. Er zijn er onder ons die deze taal wel herkennen. Al deze dingen zijn tegen mij. Gij berooft mij van kinderen. Je berooft voelen. Met grauwe haar. Dat je leven zo grijs en zo grauw wordt. Als je jong bent en je hebt het leven nog voor je en je vader en moeder zijn er en het gezin is compleet. En je groeit gelukkig op en je bent gezond en sterk, dan denk je: nou, dat is wel erg negatief. Al zijn er ook jongeren en zelfs ook kinderen die al vroeg met de dood, met het kruis, met ziekte, met ellende, met leed in aanraking komen. Die wel iets beginnen te verstaan van wat Jacob hier zegt. We kunnen hem wel begrijpen, toch? Deze oude, grijze man, die al 22 jaren lang treurt, die zoveel verdriet heeft om zijn zoon, maar ook om zijn lieve Rachel die hem ontvallen is. De moeite en de zorgen hebben zijn leven getekend. We herkennen het, dat de catechismus het leven een jammerdal noemt. En zeker bij het ouder worden, dan moeten we het Mozes nageven, die zegt: het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Maar spreekt Jacob hier nou wel recht? Als hij met name dan zegt: gij berooft mij van kinderen. Hij beschuldigt dus zijn zoons. Is dat nou wel terecht dat hij dat zo zegt? En mag hij nou wel zeggen: gij doet mijn grauwe haren ten graven nederdalen? Is Jacob hier nou wel op zijn plaats? Het is een en al moedeloosheid toch wat hij hier laat zien. Eén grote klacht. En zoals we dan ook in de psalmen tegenkomen, ook een paar versen die we dan gezongen hebben. Psalm 42, maar ook psalm 73 en 77. En er zijn zoveel psalmen die ervan kunnen getuigen dat mensen soms zo diep in de put zitten. Alleen maar naar dat donkere kijken. Zichzelf gaan beklagen. En dat kan dus ook in het leven van een kind van God zijn. Die echt wel bemoeienissen van de Heer in zijn leven heeft gehad. En die echt wel kan spreken van de wegen die God met hem heeft gehouden. En die echt wel de stem van God in zijn leven kan aanwijzen. Maar die zo in de klacht ondergaat. Die zo in de moedeloosheid wegzinkt. En dan wordt het verdriet ook iets zondigs. Dan wordt de moedeloosheid iets van ongeloof. En dat zien we ook bij Jacob. Hij toont hierin ook zijn ongeloof. Want al deze dingen zijn tegen mij, zo zegt hij. En hij ziet alleen maar op die donkere kanten. Maar gemeente, zou het ook niet zo kunnen zijn dat Jacob tegen deze dingen is? Later zullen we zien, en dat weten we natuurlijk, wij kennen de geschiedenis, dat juist al die dingen voor hem zijn. En Paulus zegt het ook in Romeinen 8, wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat ziet een mens pas achteraf. Maar toch staan die beloften er wel. Als Jacob deze dingen zegt, dan is hij bepaald niet op zijn plaats. Als hij zo in zijn moedeloosheid spreekt en alles tegen hem ziet. En als hij het alleen maar heeft over zijn grauwe haar en over het graf. Nogmaals gemeente, we kunnen het wel begrijpen. En we kunnen wel naast Jacob gaan zitten en u zit er misschien nu op dit moment naast. En jij, en dat je denkt, ja, dit herken ik. Nee, ik ben Jacob niet en ik durf me nooit in zijn schaduw zelfs te begeven, maar die woorden die herken ik. Het is allemaal tegen mij. Ik zie geen licht meer. Dat kruis dat weegt zo zwaar. Dat lichaam dat doet zo'n pijn. En de omstandigheden waarin ik ben, die zijn zo uitzichtloos. Ik kom er gewoon niet uit. Grauw en grijs. Zo kan het leven van een mens er bij tijden uitzien. Dat je in jezelf geen kracht hebt, dat je in jezelf geen mogelijkheid hebt om er ooit bovenuit te komen. En zeker gemeente, als God ons de zonde voor de ogen gaat stellen. En wat hebben we toch geprobeerd om die zonde eronder te krijgen? Wat hebben we geprobeerd om die rechterhand eraf te kappen? Wat hebben we geprobeerd om dat rechteroog eruit te houden? En het lukt me maar niet. En maar werken, en maar zwoegen, en maar slaven, en maar beter mijn best doen, en maar beloften doen, en elke keer weer. Toch weer gedaan dat kwaad is in Gods oog. Ik, ellendig mens. Nooit zal ik overwinnaar worden. Nooit krijg ik mijn eigen vlees eronder. Wordt een mens moedeloos. Dan zinkt hij weg. Zo zien we Jacob zitten. En gemeente, wat Jacob nu doet, zijn ongeloof tonen, dat heeft met drie dingen te maken. Hij vergeet drie dingen. Hij vergeet allereerst naar binnen te kijken. Dan vergeet hij terug te kijken. En hij vergeet vooral naar boven te kijken. Hij vergeet naar binnen te kijken, want hij zegt, gij berooft mij van kinderen. Zijn vinger gaat uit naar zijn zoons. Jullie hebben het gedaan. Hij geeft zijn zoons de schuld. En zeker, die hadden ook schuld. Meer dan dat Jacob op dit moment weet. Maar is Jacob nou niet zelf de aanleiding geweest tussen die ruzies en tussen die onmin tussen die broers en tussen Jozef? Ook nu nog. Want wat zegt Jacob? In vers 38. Hij zei: mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Voor Jacob was het alsof hij maar twee zoons had. Alleen Jozef en Benjamin en die anderen, ja, dat waren ook wel kinderen, maar die hingen er maar een beetje bij. Dat heeft toch kwaad bloed gezet? Dat is toch te begrijpen als een ouder, als een vader of een moeder een kind gaat voortrekken, anders gaat behandelen, dan krijg je toch oneenigheid. Dat hebben we natuurlijk in het begin van de Jozefs geschiedenis al gezien. Is Jacob niet de aanleiding voor heel deze ellende? Is Jacob niet degene die tegen is? En waar lezen we dat hij Simeon en Levi bestraft heeft toen zij het stadje Sichem hebben uitgemoord na dat gebeurde met Dina en zus? Hij was net als Eli, Jacob. Hij heeft ze niet eens zuur aangezien. Hij heeft het kwaad maar laten doorgaan. In hoeverre is hij er zelf niet schuldig aan dat die broers maar doorgaan in dat kwaad? En dat ze zijn naam stinkende hebben gemaakt onder de Kanaanieten. Hij vergeet naar binnen te kijken. Hij vergeet ook terug te kijken. Want nogmaals, gemeente, hier hebben we iemand aan het woord. Een aartsvader, een patriarch. Notabene de man die Bethel heeft meegemaakt, die rijke belofte van God heeft ontvangen. De God van Bethel die tegen hem gezegd heeft: ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult, en ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Wat een belofte heeft hij gehad. Hij denkt er niet aan. Hij vergeet terug te kijken. Het is de man van Pniel, waar hij als een strijder, als een held van God gestreden heeft met de engel des Heren. En waar hij getuigen mocht. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest door die engel des Heren. In de oud-testamentische gedaante kwam Christus, de tweede persoon van het goddelijke wezen, Jacob in Pniel rechtvaardigen. Mijn ziel is gered geweest. Hij kijkt niet terug. Hij denkt er niet aan, maar hij zinkt weg in zijn moedeloosheid. En dan vergeet hij natuurlijk ook om naar boven te kijken. De naam van God komt in deze woorden niet voor. Hier spreekt een kind van God. Hier spreekt een knecht van God. Hier spreekt een aartsvader. En ik heb het al meer gezegd, gemeente, in al die 22 jaar dat Jozef nu weg is. We lezen niet dat Jacob een altaar heeft gebouwd. We lezen niet dat Jacob de naam des Heren bij dat altaar heeft aangeroepen. En ik zeg niet dat Jacob niet gebeden heeft of gezucht heeft. En dat er nooit eens toeknikjes zijn geweest. Naar analogie van het geestelijke leven zou je dat wel mogen verwachten. Maar je leest het niet. Het is één grauwe, grijze massa in zijn leven. En dan nog iets, gemeente. Jacob die zegt dan: gij zult mijn grauwe haren met droefenis ten aarde doen nederdalen. En als we het, gemeente, zo'n uitdrukking, want wij komen deze woorden meer tegen in de schriften, dan zien we als Gods kinderen begraven worden, dan wordt daar meestal bij gezegd. Ze werden verzameld tot hun vaderen. Ze stierven in goede ouderdom. Enzovoorts. We kennen die uitdrukkingen wel die dan voor Gods kinderen worden gebruikt. Maar als we deze woorden opzoeken, met grauwe haren, met droefenis, hoe staat het er? Met droefenis mijn grauwe haren ten grave doen nederdalen. In de kanttekening worden ook een paar verwijzingen gedaan. Dat is een getuigenis, dat is een woord voor mensen die in hun zonden sterven, die zonder hoop en zonder God sterven. Zo wordt er bijvoorbeeld van Simei gezegd. Jongens en meisjes, die man die kennen jullie wel. Dat is diegene die David vloekte. Die met stenen naar David gooide toen David op de vlucht was voor Absalom. Toen vloekte Simei. En de helden van David zeiden, zullen we hem doden, zullen we hem zijn mond snoeren. Hoe durft hij de koning van Israël te vloeken? En toen zei David, laat hem maar vloeken, God heeft het gezegd. Vloek David. Maar later, als Salomo koning is, dan wordt er van hem gezegd, dan zegt David tegen Salomo dat hij Simei met grauwe haren ten graven moet nederdoen dalen. Het wordt ook van Joab gezegd, de generaal van David, die zo uitdrukkelijk tegen de bevelen van David inging en Absalom doodde. Dat hij met grauwe haren het graf is ingegaan. Een van de meest donkere en grauwe en grijze uitdrukkingen die er in de Bijbel gebruikt wordt. Nou gemeente, ik vraag u, mag nou de man van Bethel en de man van Pniel dit zeggen? Kan hij dat zeggen? Mag hij dat zeggen? Ja, hij zegt het. Maar het is wel duidelijk. Hij is totaal van zijn plaats af. Totaal weggezonken in zijn moedeloosheid. Ziet alleen maar op het duistere en op het donkere. Vergeet naar binnen te kijken. Vergeet naar achteren te kijken. En vergeet naar boven te kijken. En als we elkaar nou eens aankijken, gemeente. We komen met elkaar samen bij deze geschiedenis. En u die misschien zo moedeloos bent. En jij die geen weg ziet. Mensen die kruisen moeten dragen. Tegenslagen, zorgen, noden. Als je nou eens naar binnen kijkt. En als je nou eens terugkijkt. En als je nou eens naar boven kijkt. Ja, zegt iemand, maar ik ben geen Jacob. Ik kan niet zeggen dat ik een Bethel heb gehad. En ik kan niet zeggen dat ik een Pniel heb gehad. En ik heb geen beloften. Ik weet er niet van dat God gesproken heeft in mijn leven op deze manier. Nou gemeente, juist dan heb je reden om naar binnen te kijken. En om terug te kijken. Juist als een mens onbekeerd is, dat betekent, dan sta je met je rug naar God toe. En dan zeg je daarmee, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Is het geen wonder, jongen of meisje, man of vrouw, dat je er nog mag zijn. Dat God die onbekeerlijke houding en dat goddeloze leven al niet lang heeft afgestraft en heeft weggenomen. Is dat geen wonder voor je? Is dat niet vaak zo in het leven der genade, dat mensen verbroken worden van hart, juist als ze naar binnen kijken en als ze zien wat er huist, als ze terugkijken naar hun leven. Wie ben ik geweest? Ondanks Gods bemoeienissen, ondanks dat de Heer in mijn leven met zijn woord is gekomen, ondanks dat ik gedoopt ben, ondanks dat ik bij het woord ben opgegroeid, ondanks dat ik een Godvrezende vader had, een bekeerde moeder. En toch ben ik mijn eigen weg gegaan. Toch God de rug toegekeerd. De oude dominee zei eens tegen mij, jongen, je hebt nou heel je leven achter de dood aangehold. En nou kom je erachter dat er een God is die zegt, ik heb er geen lust in. En dat verbreekt het hart, gemeente. Zondig tegen een goeddoend God. En wat heb ik geprobeerd om te sterven? Nee, natuurlijk niet actief. Ik heb de dood in dat opzicht niet gezocht. Maar ik leefde zo gevaarlijk. En als God mij toen en toen en daar op die plaats waar ik toen geweest ben, had weggenomen, dan was ik voor eeuwig verloren geweest. Maar ik mag er nog zijn. En ik mag mijn Bijbel nog open doen. En ik mag nog eten en drinken hebben. Kan dat ons hart niet verbreken, gemeente? Als je naar binnen kijkt en als je naar achteren kijkt. En kan dat dan ook niet bewerken dat je eens naar boven gaat kijken? O God, wees mij de zondaar genadig. Naar boven kijken, niet naar binnen kijken met het idee van, kijk of ik daar nog wat goeds aantref en kijk of ik daar nog wat aanknopingspunten heb waarmee ik dan de Heere toch nog ietsje kan bewegen om mij genadig te zijn. Maar naar boven kijken zoals de tollenaar. Nee, die keek niet eens naar boven. Dat durfde hij niet eens. Maar hij bad wel tot God. Nou, wel kijk je er niet naar boven, maar laat je gebed wel naar boven zijn. O God, wees mij de zondaar toch genadig. Want wie dit mag doen, gemeente, naar binnen kijken, zichzelf niet beklaagt, maar zichzelf aanklaagt. En wie terugkijkt, wie dat je bent geweest, en ook wie God is geweest, om dan naar boven te leren kijken, om dan je knieën te buigen en je zonden te belijden en te pleiten op genade alleen. Want God is een genadig en een barmhartig God. En gemeente, dat is nou niet alleen voor het eerst nodig. Maar dat is altijd weer dezelfde gang, dezelfde weg die God ook met zijn meest geoefende kinderen houdt. Want dat was het toch. Jacob was toch een geoefend kind van God. Bethel en Peniel. Het zijn spreekwoordelijke plaatsen in de schriften, in het geestelijke leven. Die getuigen niet alleen maar van de aanvankelijke levendmaking en van de eerste oefeningen van het geloof. Maar die getuigen er ook van hoe een mens in zijn geweten wordt vrijgesproken van schuld en van straf. Die weet dat hij een borg heeft voor zijn ziel. Die gered is. Terwijl hij in het aangezicht keek van de heilige en de rechtvaardige God. En zo één zit hier in zak en as. En zo één spreekt hier die ongeloofstaal. Al deze dingen zijn tegen mij. En mijn grauwe haren gaan straks met droefheid naar de aarde. Wat heeft de Heer een werk aan zijn kinderen? Wat is dat vlees hardnekkig? Wat is ons menselijke bestaan toch aards en aardsgezind? Een mensenleven lang, hij is 129, een mensenleven lang heeft God nodig, gebruikt God ook om uiteindelijk Jacob, en dan zijn we in Genesis 49, te doen zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Daar is hij dan uiteindelijk toch terecht gekomen. Daar is hij nu nog niet. Maar de Heere zal hem daar wel gaan brengen. En wat ik tot u, moedeloze man of vrouw, een jongen of meisje dat in de put zit, jonge man, jonge vrouw die geen weg meer ziet, onder het kruis wat je draagt, in de omstandigheden waarin je bent, mag zeggen. Ja, die les van dat zebrapad. Het is misschien een beetje een plat voorbeeld, gemeente, maar je begrijpt toch wat ik bedoel. Neem dat mee. In de meest donkere omstandigheden zijn er ook de lichtpunten. Datgene wat wij als iets tegen ons ervaren. De Heer wil dat juist een prediking meegeven. Hij slaat niet uit lust op plagen, maar hij geeft ons signalen voor onze broosheid. Van het feit dat hier beneden het leven niet is. En dat je de pinnen van je levensstand niet te diep inslaat. Dat het uiteindelijk allemaal een teleurstelling wordt hier op aarde. Zoek het bij de Heer, zoek het boven. Bij Hem die leeft en leven geeft. Hij wil deze dingen mede doen werken ten goede. Hij wil je losweken van je zonde. Losweken ook van de aarde, van de wereld en haar begeerlijkheden. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. En dat mag dan als een prediker en als slotgemeente worden meegegeven. Er is een medelijdende hoge priester. Daar is Jacob op dit moment nog blind voor, althans in deze omstandigheden. Hij weet niet dat Jozef leeft. Hij weet niet dat Jozef heer is van Egypteland. Hij weet niet dat dat koren door hem is betaald. Hij weet niet dat Safnat-Paanea gezonden is om dat grote volk van Jacob in het leven te moeten behouden. Maar het is wel zo. En de broers zijn er blind voor. En die gaan vrezen, ze vrezen, zo staat er ook in vers 35, voor die Heer. Maar dat hoeven ze niet te doen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Er is een medelijdende onderkoning, er is een medelijdende hoge priester. Die geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Die signalen, roepstemmen geeft. Opdat we niet naar beneden blijven kijken, maar opdat we het oog omhoog mogen heffen. En onze ziel eens aanspreken en onze ziel eens aanpakken. Nee, niet op grond van wie wij zijn, maar op grond van wat er in het woord staat. En op grond van wie God is. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Ja, als je naar omstandigheden en als je naar zonde kijkt, dan is dit inderdaad het geval. Wat zei het gewoon rustig in uw lot? Ja, als dat het enige is wat je ziet, het heden, het hier en het nu, dan blijf je onrustig. Berust is Heer een welbehagen. Zie toch dat de Heer je leven leidt. Dat Hij je nog spaart en draagt. Dat Hij je onder het woord brengt. Dat Hij je zijn belofte schenkt. Sla toch op die borst en zeg, o God, wees mij zondaar genadig. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef. Niet op grond van wie je zelf bent. Dat is een en al hopeloosheid en troosteloosheid. Maar hoop op God. En zeg, mijn redder is mijn God. Amen. Thank you. intercessie en gebed. Heren, wij danken u dat we zo een ogenblik in alle rust in uw huis mochten zijn, waarin we deze oude Jacobsgeschiedenis mochten overdenken. Een geschiedenis, heren, die er ons herinnert dat de mens vleeselijk is en verkocht onder de zonde en aan alles vasthoudt om vroom te blijven. Maar heren, breek het alles eens af. Doe ons naar binnen zien. Houd ons alsjeblieft de spiegel van uw heilige wet voor. Om daarin te zien ons aangeboren aangezicht. Melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Niets geheels aan dezelfde. Omdat we uitgedreven mogen worden tot die onbekende Christus. Die voor de natuurlijke mens zo verborgen is. Wilt u hem in die weg, heren, openbaren en wil ons verklaren waar we hem voor nodig hebben? En wilt u dat werk van uw geest doen toepassen in onze harten? Wilt u ons zo geven, heren, dat het onderwijs van deze geschiedenis mee mag gaan? Niet alleen als we nog voor deze zaken staan, als we nog onbekeerd zijn, maar ook na ontvangen genade. Wat blijven we toch hardnekkig en hardleers. Wat moet ons hart geneigd worden tot de vrezen van uw naam. Wat worden we toch elke keer weer gedegradeerd en ontdaan van onze medailles. Maar het is nodig, heren. Wij moeten minder worden. Opdat u groter mag worden. Op mag wassen. Heren, win ons er maar voor in. Dat Christus alles zal zijn en in allen. Dat zijn naam de eer mag ontvangen. Omdat zijn bloed ons dierbaar mag zijn. En dat zijn gerechtigheden onze gerechtigheden mogen worden. Wilt u zo met ons zijn? Wilt de naprediker zijn van dit gesproken woord? Al het tekort genadig wegnemen, heren. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd. Het zevende van 27. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.